Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk bent en dat u thuis meekijkt. In deze dienst zal vanavond proponent Slingerland uit Gouda voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging naar mevrouw Jansen van Lent uit de Lindonvlaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen uit bundel Weerklank, lied 114, vers 1, verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. En we zingen ook vers 3. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Juicht, aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Kom gemeente, laten wij deze eredienst voortzetten met het zingen uit Psalm 100 en daarvan het eerste vers. Psalm 100, vers 1. Verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En als amen op onze belijdenis zingen we uit Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Psalm 86, vers 5, na de belijdenis van ons geloof. Spreken en ieder van ons in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. laten wij met en voor elkaar de Heere zoeken in gebed. Trouwe Heere, grote God, schepper van hemel en aarde. Wij sluiten ons aan bij die heidenen waarover wij zongen, die door uw hand worden voortgebracht, die tot u komen en die zich voor u buigen. En Heere, ook aan het begin van deze eredienst buigen wij ons met elkaar voor u neer. U die de grote rechtvaardige God bent. U die de alwetende, de eeuwige bent. U die genadig bent voor zondaren zoals wij. U die de stilte wilde doorbreken door het spreken van uw woord. En u spreekt tot op de dag van vandaag. Heer, geef ons dan oren die horen. En geef ons harten die verlangen om uw stem te horen. En geef ons ook een gezindheid, dat wij ons laten gezeggen door u, dat wij uw woorden niet alleen verstaan, maar ook geloven, en dat wij uw woord zullen bewaren in het hart. Heere, leer ons elke keer opnieuw dat het doel van ons leven is te leven tot uw eer. En wij belijden u aan het begin van deze dienst, dat wij zo vaak en in zoveel opzichten onder de maat leven. We belijden u dat we telkens opnieuw onze eigen eer zoeken. En dat we zo graag zelf aan het woord zijn. En dat we hardhorend zijn, geestelijk hardhorend. Heere, doorboor dan onze oren. En neem weg wat in de weg kan staan, wat ons hinderen kan om uw stem te horen. Houd dan onze gedachten gevangen. Heere God, we zijn in het donker naar uw huis gekomen. Wat is het heerlijk dat hier licht schijnt en dat hier licht mag vallen op het woord. We bidden nu om het licht van uw geest. Mag uw huis, dit huis van gebed, vol zijn van uw licht. Ja, dat het zo mag zijn in deze eredienst. Dat wij mogen zeggen, in uw licht zien wij het licht. En dat wij mogen delen in dat licht en dat licht ook mogen uitstralen. Dat wij lichtdragers zullen zijn. Kinderen van het licht. En Heere, dat kunnen wij zelf niet maken. En dat hebben we ook niet verdiend. Maar u kunt het. U schenkt het. Omdat u zondaren genadig aanziet, hen aanneemt, hen tot u trekt. En dat u hen inwint voor die liefdedienst waarvan wij nooit verdriet zullen hebben. Wij komen u eerbiedig bidden dat u ons inwint voor het eerst of opnieuw. Dat u ons dichter en dichter trekt naar uw vaderhart. Ja, dat wij leren de voetstappen van die zaligmaker te drukken, u te volgen. Wij bidden u om een zegen over alles van deze dienst. Alles wat is gedaan in de voorbereiding, in stilte. Wij bidden u om een zegen voor het werk dat op de achtergrond heeft plaatsgevonden en nog zal plaatsvinden. Mag het alles eraan bijdragen dat wij een ongestoorde dienst mogen hebben, een ontmoeting met u mogen hebben. En zo ons samen mogen verwonderen, ons mogen verheugen, verblijden in het heil dat u schenkt. Het heil dat die heerlijke zaligmaker heeft verworven. En dat zijn komst centraal mag staan. En dat wij zo ook met verwachting naar de kerk gekomen zijn en hier mogen zitten of staan. Geef de woorden op de lippen en de zaken in het hart. En geef dat wij u ook in deze dienst zullen eren, zullen loven, zullen prijzen. Om wie u bent, om wat u doet in het leven en het hart van een zondaar. Geef ons verlangen, Heere, En als wij straks uw woord openslaan, dan doen wij dat met de bede: spreek, Heere, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van de Heere in Jesaja en lezen daarvan hoofdstuk 25. Jesaja 25. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Heere, u bent mijn God. Ik zal u roemen, uw naam loof ik. Want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. In eeuwigheid zal ze niet herbouwd. Daarom zal een sterk volk u eren, de stad van gewelddadige volken zal u vrezen. Want u bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek, zult u het gedruis van de vreemden onderdrukken. Als de hitte door de schaduw van een dikke wolk, zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de hand van de Heere zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. En hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En wij zullen vanavond in het bijzonder stilstaan bij vers 9 uit dit hoofdstuk. Op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, we hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Wij schrijven als thema voor vanavond onder onze tekst de adventsverwachting van de kerk. Maar zingen wij nu voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 48 en daarvan de versen 1 en 6. Psalm 48, vers 1 en 6. Ik herstel 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3. Gemeente van Christus, heeft u dat ook? Dat je van die beelden hebt die je bijblijven, die als het ware op je netvlies blijven staan. Wanneer je die beelden voorbij ziet komen, al dan niet bewegend, van die kapotgeschoten steden in Oekraïne. Of wanneer je beelden ziet van Java, waar zoveel mensen de dood hebben gevonden door een aardbeving. Dat kan je schokken. En dat kan je tegelijkertijd laten beseffen hoe gezegend wij zijn. Ondanks alles waar je je zorgen over kunt maken. Ondanks al het verlies dat er is in uw of jouw leven. Ondanks de beperkingen die er misschien zijn in ons leven. Dat je ondersteboven bent als je ziet hoe onze medemens moet lijden. Hoe het bestaan van zulke mensen onmogelijk lijkt te zijn. En zoiets, kan ik me voorstellen, is er ook door Jesaja heen gegaan. Toen hij van de Heere een visioen kreeg, dat als het ware aan zijn geestes oog voorbij trok, alsof hij het voor zich zag gebeuren. En wat hij zag was schokkend, want we hebben gelezen over een stad die ondersteboven is gekeerd, een stad die nooit meer zal worden opgebouwd. We hebben gelezen over oordeel, over verwoesting, over een steenhoop, een ruïne. En dat iets wat een stad was, geworden is tot iets wat geen stad meer mag heten. En tegelijkertijd mag Jesaja in dit hoofdstuk, hoofdstuk 25, spreken over bescherming, over een vesting, een toevlucht en een schaduw. Maar om goed te kunnen begrijpen wat die contrasten uit ons hoofdstuk nu eigenlijk betekenen en hoe hij is gekomen tot deze woorden, moeten we eigenlijk terugbladeren. En in gedachten blader ik met u helemaal terug naar hoofdstuk 13 tot en met 23. Waar Jesaja namens de Heere, de God van Israël, de levende, de almachtige God, een oordeel moet aanzeggen aan allerlei verschillende volken. Een scherp woord moet spreken en zich elke keer moet richten tot Babel, tot Moab, tot Egypte. Om dan vervolgens in hoofdstuk 24 te spreken over een algemeen oordeel dat komen zou. En daarom zeggen verklaarders wel eens dat de hoofdstukken 24 tot en met 27 de apocalyps zijn van Jesaja. De jongens en meisjes kennen dat woord wellicht. Dat wordt ook gebruikt om over het Bijbelboek Openbaring te spreken. Apocalyps, de dingen van de laatste dagen. En wij mogen geloven dat Jesaja al zo lang geleden in dat visioen vooruit mocht zien wat er gebeuren zou. Wat er te gebeuren staat, wat voor de deur staat. En gemeente, nu is het goed om te beseffen dat de profetieën uit het Oude Testament zijn als een berglandschap. U weet wel, wanneer je naar de bergen rijdt op vakantie, dan zie je zo van de verte de Alpen al liggen. En die ene berg waarvan je weet dat hij kilometers achter de andere ligt. Maar als je er naartoe rijdt, dan lijkt het wel alsof ze naast elkaar liggen. En zo is het ook met een profetie. Hij mocht vooruitzien alsof het allemaal op één dag zou gebeuren. En dat is ook waarom Jesaja herhaaldelijk zegt, op die dag. Dat zegt hij in die hoofdstukken 24 tot en met 27 wel 7 keer. Hij mag vooruitzien naar een grote dag die aanstaande is. Op die dag. Jesaja leefde in een donkere tijd. Het was een tijd waarin de mensen de Heere de rug toekeerden. Elke keer opnieuw en ook steeds erger. Steeds meer in het openbaar met hun rug naar hun God gingen toestaan. Van het geloof en van de Heer en van zijn dienst afvielen. Er was ook verval, moreel verval. Ze gingen de afgoden dienen. Waarvan de Heer had gezegd, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult hen niet dienen en zich voor hen niet buigen, want ik, de Heere, uw God. Die woorden, die horen wij elke zondag. Maar ze stonden tegen de Heere op. En ze waren keer op keer gewaarschuwd. Maar ze bleven ongehoorzaam of werden opnieuw ongehoorzaam. En dan is bij de Heere de maat vol en er komt een oordeel. En op het moment dat Jesaja deze woorden opschrijft, dat visioen krijgt, is het machtige leger van de Assyriërs al in aantocht. Om Juda onder de voet te lopen, in te nemen, te vernielen, te veroveren, te moorden. Dat is het oordeel van de Heere. Maar gemeente, voordat wij ons maar zouden durven verheffen boven dat volk dat toen de Heere de rug toekeerde. Als wij eerlijk zijn voor de Heere. En als wij eerlijk kijken in de spiegel die de Heere ons telkens opnieuw voorhoudt. En als we leren zien hoe wij eruit zien vanuit het perspectief van de levende God. Dan heeft niemand van ons een reden om met het hoofd te schudden en om neer te zien op dat volk dat een oordeel zou ontvangen. Wij zijn ten diepste geen haar beter. Gemeente, ook de Nieuwtestamentische kerk, de Nieuwtestamentische christen, het gemeentelid hier in Ochten moet van genade leven, van vergeving, van verzoening, van de liefde van God. En dat is niet iets wat wij verdienen, waar wij recht op hebben, wat wij kunnen claimen. We zeiden al dat in hoofdstuk 24 er in verhevigde mate over een oordeel wordt gesproken. En dat is als het ware een oordeel in algemene zin, waarin de hoofdstukken ervoor het elke keer nog werd gericht op een bepaald volk, wordt in hoofdstuk 24 niet over een bepaald volk gesproken. Toch staat dat hoofdstuk bol van een dreigend oordeel, als een donkere wolk die komt aandrijven. En dat is niet een oordeel dat zomaar op één plekje op aarde zal terechtkomen. Want er wordt maar liefst 16 keer het Hebreeuwse woord gebruikt dat kan worden vertaald met land, maar ook met aarde, met wereld. Dat is een oordeel dat de hele aarde zal raken. En jongens en meisjes, je kent dat wel, zo'n brandglas waar stralen samenvallen op één brandpunt. En het lijkt wel alsof de stralen die eerst nog op één of andere volk waren gericht, hier samenvallen door een brandglas op de wereld. En dat oordeel is onvermijdelijk, het is universeel. En dan lezen we in hoofdstuk 24 dat de Heere het land leeg maakt en het verwoest. Dat hij het ondersteboven keert. Dan lezen we in vers 10 van dat hoofdstuk over een chaosstad. Een stad waar alles chaotisch is, waar alles kapot is. Omgekeerd, ondersteboven. Dat is een oordeel waar niets over zal blijven. En Jesaja legt ook de vinger bij de zere plek, want hij zegt in hoofdstuk 24 vers 5 wat de reden is van dat dreigende oordeel. Het land is ontheiligd door zijn inwoners. Ze overtreden de wetten. Ze gaan over de schreef, zo gezegd. Ze veranderen elke verordening. De wetten van de Heere veranderen ze naar eigen believen en ze verbreken het eeuwige verbond. Dat verbond met de Heere, hij die zich verbond, dat verbreken ze, daar zetten ze een streep door. Dat is waarom dat oordeel dreigt als een wolk die komt aandrijven. Dan moet Jesaja spreken wat hij voor zijn geestesoog ziet gebeuren, een complete verwoesting. We zeiden al chaos, dat de blijdschap is ten onder gegaan in vers 11. De vreugde is uit het land verdwenen. De stad is verwoesting overgebleven, een ruïne. En zo komt het beeld van ons naar voren van een land, een stad, waar geen steen meer op de andere blijft staan. En dan in vers 16, waar hij het als het ware uitroept in een overtreffende trap, een klacht. De trouwelozen handelen trouweloos, in ontrouw handelen de trouwelozen trouweloos. Om vervolgens te besluiten met een beeld wat je zou kunnen interpreteren als een beeld van de jacht, waar je vlucht voor het gevaar uit angst, waar je in een valkuil stapt. Maar als je uit die valkuil opklimt in vers 18, dan zal je gevangen worden in een strik. Het is alsof hij zegt, er is geen ontkomen aan voor niemand. Ja, gemeente, dat is niet een opwekkend hoofdstuk. En toch staat het in het woord van de Heere. Deze toekomende dag van de wraak die kennelijk de hele aarde zal treffen. En toch, gemeente, is het juist deze gitzwarte achtergrond waardoor ons hoofdstuk opschittert. Jesaja is de profeet die elke keer weer de tegenstelling, het contrast schildert voor onze ogen. Tussen aan de ene kant het heil, de verlossing, de zaligheid die de Heere geeft. En aan de andere kant het oordeel voor hen die die zaligheid afwijzen. Die breken met de Heere. Zoals hij ook elke keer, Jesaja elke keer weer afwisselt tussen waarschuwen en troosten. Zo zouden we kunnen zeggen dat het hoofdstuk dat wij lazen als een loflied is. Te midden van de puinhoop. Een loflied van de kerk. En nu is het nog niet zover. Maar die verlossing waarover we lezen, hoofdstuk 25, is een verlossing die komt op die dag. Waar in hoofdstuk 24 de nadruk ligt op het oordeel, ligt in ons hoofdstuk de nadruk op verlossing. En daarom hebben we ook als thema voor vanavond gekozen de adventsverwachting van de kerk. Wanneer we het eerste woordje al zien uit ons hoofdstuk, Heere, met hoofdletters, de trouwe verbondsgod wordt aangeroepen. Hij die zich verbond aan mensen. Heere, u bent mijn God. Waar de Heere de rechtvaardige is, die in hoofdstuk 24 nog heeft gedreigd met het oordeel, mag de profeet zomaar naderen tot deze God. In vertrouwen. Heere, u bent mijn God. Hij mag roemen in de Heere vanwege zijn wonderen, zijn raadsbesluiten. Dan lezen we dat hij vast en zeker houdt in vers 1. Het woord van God en die zekerheid waarover hij spreekt is ook de waarheid. Omdat het de Heere zelf is die het zegt. Omdat Jesaja de reden van zijn lofzang, zijn blijdschap, zijn verheuging is. Omdat er licht komt te midden van het oordeel. En daarom zingt hij als het ware in ons hoofdstuk. Hij zingt vol blijdschap, vol vreugde. Hij is vol van lofprijzing voor de Heere God en vol van dankzegging. Om wie de Heere is, vanwege hetgeen de Heere heeft gedaan en nog zal doen. Een gemeente, als we zomaar elke keer weer terugkeren naar onszelf en ons als het ware spiegelen aan het woord van de Heere, dan is dit ook een moment om onszelf eens hiernaast te leggen, ons eigen hart en ons eigen leven. Staat ons leven, dat van u en van jou, in het teken van lofprijzing, van dankzegging? Dat je niet alleen hier in de kerk, maar ook alle andere dagen van de week met lofprijzing je weggaat. En dat die dankbaarheid meegaat in je hart, meegaat naar je werk, alle taken die je wellicht hebt, dankzegging. We lezen verder in vers 2, waar gesproken wordt over een stad. En nu moeten we bedenken dat hier niet wordt verteld om welke stad het gaat. We weten niet of dit gaat over Babel of een andere stad, maar het is zeer waarschijnlijk dat dit een symbolische stad is, omdat een stad symbool staat voor het menselijke kunnen, het vernuft, de organisatie, de kracht, mensen die elkaar opzoeken en orde en macht en zo denken onoverwinnelijk te zijn. En wat zegt Jesaja? Dat is wat hij ziet. Het zal worden omgekeerd, het wordt een steenhoop, het wordt een ruïne. De Heere draait het om. En de jongens en meisjes weten misschien wanneer er voor het eerst door mensen iets groots werd gebouwd. Omdat ze dachten daarmee heel hoog te komen en machtig te zijn. Dat was al die toren van Babel, weet je wel. Ook daar blies de Heere als het ware in en hij verstrooide de mensen. En dan is de stad als een symbool van de oppositie tegen de Heere. En juist dat is wat de Heere omkeert. Dat is wat hij zal omwerpen. Zodat eenmaal alle knie zich zal buigen. Maar dan is het bijzonder om te lezen dat Jesaja de Heere ook mag zien als een God die een toevlucht is. Die een vesting is. Hij die zelf hetgeen de mens bouwt, de trots van de mens omdraait, is zelf een vesting, lezen we in vers 4. En hij die zelf de wereld, de aarde zal overspoelen met zijn wraak, is zelf een toevlucht tegen de vloed. En hij die een verterend vuur is, wordt hier door Jesaja omschreven als een schaduw tegen de verzengende hitte. Voor hen die hem kennen, die bij hem schuilen, die dicht bij hem leven. Voor die mensen die in zichzelf geen kracht hebben, die niet vertrouwen op eigen kunnen of iets van zichzelf, maar die hebben leren vertrouwen op de God van Israël. Dan lezen we op deze berg, dat ook een symbolische aanduiding is van het Sion, het Koninkrijk van God, en daar zal een feestmaal worden aangericht. In de versen 6 tot en met 8 lezen we daarover dat er het beste van het beste wordt opgediend. Gerijpte wijnen, uitgelezen gerechten, gezuiverde gerijpte wijnen. Daar zal een feestmaal komen. En het is opmerkelijk dat Jesaja inclusieve taal gebruikt. Dat hij ook spreekt over alle volken in vers 6. En dan in vers 7, dat de sluier van het gezicht van alle volken zal worden weggedaan, de bedekking van alle naties. En dat God de dood voor altijd zal verslinden. En dat hij de tranen van alle gezichten zal afwissen. Jesaja sluit als het ware alle volken en alle mensen in. En hier schittert al de universele toepassing van het evangelie, de rijkwijde van het evangelie van God. Dan is dit beeld van die maaltijd in het Koninkrijk van God, waar de Heere zelf de gastheer is, al een vooruitblik naar die maaltijd die eenmaal komen zal. Die bruiloft van het Lam, waar alle die bij hem horen mogen aanzitten. En dan lezen we in vers 7 dat die sluier wordt verslonden. En u was in die tijd een sluier, een teken van rouw. En zelfs mensen die ter dood waren veroordeeld, kregen een sluier om hun gezicht. Zodat ze zelf niets meer zagen, maar ook niet meer herkenbaar waren. Die sluier, staat hier, zal worden verslonden. Volledig weggedaan, vernietigd. Er staat niet dat die sluier wat opzij wordt geschoven, zodat er een glimpje licht komt. Nee, de Heere gaat die sluier, die rouwsluier, verslinden, voor altijd, voor eens en voor goed wegdoen. En niet alleen een sluier, maar ook de dood, daarover lezen we in vers 8. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Doet ons dat niet denken aan die triomf van Jezus Christus? De opgestane levensvorst, die de dood overwon, die het graf overwon, waarvan er werd geweest dat hij was overwonnen door dood en graf, maar die de dood verslond. En deze God zal ook troosten, dat lezen we ook in vers 8. Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen. En wat een mooi beeld is dat, gemeente. Zoals een moeder de tranen van haar kind wegveegt met haar handen. Die tranen ziet, maar troost. En dat beeld komt naar voren uit deze woorden. Alsof de Heere de tranen op het gezicht van zijn kind ziet en het met zijn hand wegveegt. Alle tranen van alle gezichten. Om dan tenslotte te spreken over die smaad die zal worden weggenomen. De smaad van zijn volk, spot en schande en kwaadsprekerij. Wat zal zo'n woord betekenen voor christenen in Pakistan, die om het minste of geringste kunnen worden beschuldigd van blasfemie, kwaadsprekerij, of een dominee in Bremen, die van alles wordt beticht, omdat hij het woord van God spreekt, smaadt. En wat te denken van christenen in Noord-Korea, die ook samenkomen, maar alleen maar durven te fluisteren, omdat er anders de dood dreigt en smaadt. En dat alles wordt weggenomen. Dat is hoe de Heere troost. Die sluier wordt verslonden. De dood wordt verslonden, de tranen afgewist en de smaad wordt weggenomen. En dan zegt Jesaja die machtige woorden, want de Heere heeft gesproken. Het machtswoord van de levende God, Hij heeft gesproken. Hij heeft het Jesaja laten zien. Hij legt het Jesaja op de lippen en Hij gaf ook dat Jesaja dit zou opschrijven, zodat jij en u troost zouden vinden in deze woorden van deze God. In ons hoofdstuk worden er twee soorten mensen beschreven. Daar zijn aan de ene kant die vreemden, waarover we lezen in vers 2, dat sterke, gewelddadige volk, dat beschreven wordt in vers 3, die geweldplegers, die tegen het volk van de Heere met geweld te keer gaan, in vers 4. Die mensen aan de ene kant, die zich verzamelen in een stad van orde en macht en menselijke verhevenheid en trots, die als het ware hun vuist ballen naar de hemel. Autonoom, onafhankelijk, zelf op de troon. En aan de andere kant schrijft ons hoofdstuk over geringen, over arme mensen. Dat zijn die mensen die aan dat feestmaal mogen zitten, die de verlossing verwachten. Ja, gemeente, dat zijn die mensen die hebben leren zien voorbij de horizon. Dat zijn de mensen die zijn ingewonnen door de God van dit woord. Die ogen hebben gekregen, die verder zien dan het hier en nu. Die weten dat die grote dag komt. Die weten dat de Heere regeert. Die weten dat de Heere zijn woord waarmaakt. Dat Hij zijn beloften houdt, dat Hij zal troosten, dat Hij uitredding zal geven. Die weten dat de hoop die er is gevestigd op deze drie enige God niet te vergeefs is, dat die hoop niet wordt beschaamd, omdat God zelf garant staat. Die mensen leven met verwachting in het hart. Verwachting, uitzien, verlangen. En ja, verwachting, gemeente, is een centraal thema, vooral in het Oude Testament. We zongen ervan uit Psalm 130. Verwachten, uitzien, zoals een wachter op de morgen ziet. En zo klinkt in onze tekst een lofzang door. Een triomfzang van de kerk, die eenmaal zal ingaan in de vreugde van de Heere God. Als die verwachting zal worden vervuld, als die hoop zal worden bevestigd en als het uitzien zal worden beloond. Het is opmerkelijk dat het werkwoordje verwachten 2 keer staat in onze tekst. En in het Hebreeuws staat het in de meest sterke, de meest krachtige, intense wijze. En dat is dus niet wachten zoals je in een rij staat bij de kassa. Of wachten in de wachtkamer van de huisarts. Nee, dat is reikhalzend uitzien. Haast niet kunnen wachten op de vervulling van de belofte van de Heere. Als het ware op je tenen staan om te zien of die belofte al zal worden vervuld. Zoals je als jongen en meisje kunt wachten op je verjaardag, dat je de dagen aftelt. Of wanneer er een moeder in de gemeente is die haar kindje verwacht en ook de dagen aftelt en in stilte uitziet naar die dag dat het kindje geboren zal worden. Ja, gemeente, wat is wachten goed voor ons, christenen? Omdat je dan de waarde leert zien van datgene waarop je wacht. Zoals een zeeman die wacht op dat moment dat hij weer terugkomt van de grote vaart en zijn kinderen en zijn vrouw weer in zijn armen kan sluiten. En daar op zee te meer ziet hoe dierbaar zijn gezin hem is. Of als er een jongen en een meisje wachten op die dag van hun huwelijk. En dat geduld dat ze oefenen hen leert zien hoe waardevol het is getrouwd te zijn. Ja, en gemeente, wat kan het moeilijk zijn om te wachten. In een tijd waarin wij vaak hetgeen we willen bestellen, al dan niet online, binnen 24 uur hebben. Maar laten we vasthouden dat verwachten een centraal thema is uit het woord van God. En dat verwachten een van de activiteiten, een van de oefeningen is van geloof. Geloof heeft altijd iets van verwachten in zich. Wachten. Niet afwachten, maar verwachten. Op de uitkomst van het woord van God. En wat kunnen mensen het van veel mensen of dingen verwachten? Wat kunnen mensen toch van alles doen om die leegte, dat vacuüm in hun hart en hun leven te vervullen met van alles en nog wat? Maar zulke mensen blijven onrustig. Alles wat ze proberen kan hun hart niet vervullen. En dat is ook wat Augustinus al zo goed begreep. Toen hij zei, onrustig is ons hart, totdat wij rust vinden in u. De verwachtingen die wij hebben in dit leven, de verwachtingen die we kunnen hebben van elkaar, komen helaas vaak niet uit. En misschien is er vanavond wel iemand in de kerk die helemaal geen verwachting meer heeft. Moedeloos, omdat je zojuist failliet bent gegaan. Omdat je in het ziekenhuis een ernstige boodschap hebt gekregen. Omdat dat vertrouwen die je had in die man of die vrouw zo ernstig is geschaad. En dat je hier eigenlijk zit en denkt, ik heb helemaal geen verwachting. Bedenk hoe groot de nood was voor Jesaja. Hoe groot de nood is voor broeders en zusters in Noord-Korea en China en in landen als Nigeria. Zouden zij meer verwachting hebben dan wij? En toch is dat wat onze tekst ons leert. En dat die verwachting niet een misschientje is, dat het niet onzeker is, maar dat het vaststaat, dat het, zoals de Bijbel zegt, een levende hoop is, omdat die hoop is gevestigd op de Heere zelf, op zijn woord. En zo las ik ergens dat onze tekst is als een adventspsalm, een psalm van verwachting voor de kerk. Van al die mensen die de Heere verwachten, die alles van hem verwachten. Advent betekent komst. Die komst waarnaar men uitzag in het Oude Testament, die beloofde Messias. En zo telde men als het ware af. Rijkhalzend zag men uit naar de vervulling van de belofte. Zo sprak Anna over allen die de verlossing verwachten. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. En gemeente, we mogen stellen dat dat verwachten leeft in het hart van elke christen. Verwachten. Alleen van de Heere. Op hem hopen. Heb jij zo'n verwachting? En u? In uw hart? In uw leven? En is die verwachting op de God van dit woord gevestigd? Dat je als het ware elke keer weer naar hem uitziet. Met verlangende ogen op hem ziet. Heere, maak uw woord waar. We lezen over verlossing, over zaligheid in onze tekst. Want we lezen, op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God, we hebben hem verwacht, hij zal ons verlossen. Verlos. Wanneer ik dat woordje in het Hebreeuws zal uitspreken, dan hoor je al de naam van de Heer Jezus doorklinken, Yeshua. En ook Jesaja heeft een naam die al wijst op het heil, de zaligheid die de Heer geeft. Want zijn naam betekent, de Heer heeft heil verschaft. En zo past zijn naam bij zijn boodschap. Maar vooral horen wij die heerlijke naam doorklinken in onze tekst. Yeshua, Jezus van Nazareth, hij die was beloofd, van hem waren er zoveel schaduwen en beloften in het Oude Testament. Naar hem keek men rijkhalzend uit met verwachting. Door hem ontvangen wij verlossing, die verlossing waarover wij lezen, heil. Een gemeente dat gebeurt op het moment dat je voor het eerst in geloof op hem ziet. Dat gebeurt wanneer je tot hem vlucht, tot hem de toevlucht zoekt, je vertrouwen op hem stelt, je aan hem overgeeft. Op die dag, zegt Jesaja. En nu is het goed om te bedenken dat een profetie vaak meerdere lagen heeft. Dan is het goed om te zien dat die vervulling van deze belofte allereerst daar in Bethlehem plaatsvond. Bij de geboorte van Jezus Christus. Waar Simeon het later in de tempel zou uitzingen. Heere, laat uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Op die dag. Maar gemeente, de volledige, de volmaakte vervulling van deze woorden uit onze tekst ligt nog in het verschiet. Is komende, die grote dag komt, wanneer deze Jezus wederkomt. Als de bazuinen klinken, als hij komt op de wolken van de hemel, als Koning der koningen, als rechter van de levenden en de doden, dan zal deze tekst volledig, volmaakt worden vervuld. Zijn wederkomst gaat gepaard met oordeel aan de ene kant en zaligheid, redding, heil aan de andere kant. Dan zal deze tekst als een loflied klinken. Ieder die hem kent, een ieder die hem lief heeft, als het ware deze woorden onverwacht. Dit is de Heere, we hebben hem verwacht, we zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Zie, dan zullen alle die zijn verschijning hebben lief gekregen, alle die hem kennen, die hem erkennen als de koning van hemel en aarde, hem ook herkennen. Gemeente, als vanavond nu dat moment daar is, als vanavond die bazuin klinkt, is dan dit woord op uw en jouw lippen. Spring je dan als het ware van vreugde op. Zie, dit is onze God. Hij is het op wie ik mijn leven lang heb gewacht. Op hem is mijn vertrouwen gesteld. Van hem is al mijn verwachting. In hem zal ik me verheugen en verblijden. Het heil dat hij heeft verworven, het heil dat hij mij schonk, dat heil waarvan hij mij deelgenoot maakte, omdat hij me kocht met zijn dierbaar bloed, omdat ik hem toebehoor, omdat ik hem lief heb, omdat ik niet meer zonder hem kan leven, niet zonder hem kan sterven. Zie, dit is onze God. Hij is het en geen ander. Zijn dan deze woorden op uw lippen? En op die van jou. We zeiden al dat hoofdstuk 24 is als een donkere wolk. Maar onze tekst spreekt over vreugde, over verheugen, over verblijden. Letterlijk staat er, laten wij juichen, laten wij blij zijn. Het is ook dat alle die hem lief hebben elkaar aansporen. Als het ware elkaar wijzen op hem. Laten wij ons verheugen, laten we ons verblijden. Laten wij eeuwig feest vieren, juichen in zijn heil, zijn verlossing. En dan zit er in dat woordje zie iets van die heilige eerbied, die verwondering en ook die blijdschap en die aanbidding. Zie, dat is gemeente, vervulde adventsverwachting. Dan mogen we wel een streep zetten. We hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Ja, dan zullen we niet meer op onszelf wijzen. Dan zullen we ook niet meer op onszelf zien. En op mijn gebrekkige bestaan, mijn struikelen, mijn worstelingen, mijn lijden. Maar dan is mijn oog en ook dat van u op hem gevestigd. We hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dan is hij het brandpunt van het geloofsoog. Dan is hij het middelpunt van ons hart en ons leven, onze liefde. Hij zal ons verlossen. Hij die de straf heeft gedragen, weggedragen. Hij die de losprijs heeft betaald. Hij die die drinkbeker met de toren van God heeft geleegd tot de laatste druppel. Zijn zaligheid staat in onze tekst. Niet die van mij. Dan moet ik denken aan Jacob die op zijn sterfbed al zei, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En we zeiden al Simeon die ook zag en zei, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan krijgt God de eer. Hij alleen. Gemeente, wat is uw en wat is jouw verwachting? Of zijn wij alle verwachting kwijtgeraakt? Is het nihilisme, het fatalisme toch binnengecijpeld in uw leven? Dat we als het ware bij de pakken neerzitten, dus de moed in onze schoenen gezonken is. Of omdat je levensweg zo moeilijk is, dat er geen licht meer is, geen sprankje. En dat alle verwachting die je had, de bodem is ingeslagen. Had Jesaja niet ook reden te over om de schouders te laten hangen en alleen maar naar beneden te zien? Vanwege de immoraliteit, de zonde, het verval en de afval? Ja, wat kunnen wij zomaar ontmoedigd raken, de hoop verliezen. Maar gemeente, laten we ons dan vanavond elkaar aansporen. ons eraan herinneren dat het de Heere niet uit de hand loopt. Dat Hij zijn kerk niet aan haar lot overlaat. Dat Hij u niet in het donker laat. Hij zal voor een ommekeer zorgen. Hij zal voor herstel zorgen. Hij zal licht geven, vreugde, die alle verstand te boven gaat. In zijn Zoon, de Heiland, Hij die dat heil schenkt, die het ook vanavond uitdeelt. Gemeente, de toekomst van de kerk is niet onzeker, omdat het vast ligt in zijn doorboorde handen. En dat is waarom wij een levende hoop hebben, waarom wij verwachting mogen koesteren. Het verwachten van de God die zijn belofte vervult. En zo is, als het goed is, de kerk gekenmerkt door verwachting. Niet alleen met Advent. Alsof we weer een aantal zondagen aftellen naar kerstfeest. Nee, elke dag leeft die Adventsverwachting in ons hart. En dan niet alleen de komst in Bethlehem, maar zijn komst als zaligmaker op de wolken van de hemel. Op hem kreeg Jesaja zoveel licht. Hij zag hem als het ware voor zijn geestesoog langskomen. Waar de oude kerk uitzag met verwachting naar zijn eerste komst, mag de nieuwtestamentische kerk met verlangen uitzien naar zijn wederkomst en gemeente. Dat is ook wat de vroege kerk deed. De vroege kerk kende ook Advent, maar was niet bezig met nog zoveel zondagen tot kerstfeest. Nee, bij hen stond de wederkomst van Jezus Christus centraal. Daar dachten ze aan, daar baden ze om, daar zagen ze reikhalzend naar uit. Gemeente, onze Adventsverwachting ligt niet in het verleden, maar in de toekomst. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Is dat niet een blijde verwachting? Als Hij alle tranen van de ogen zal wissen, voor goed, voor eeuwig. Als de dood voor eeuwig is verslonden. Als dat feestmaal, waar al een voorafspiegeling staat in dit hoofdstuk, staat aangericht, die bruiloft van het Lam, Openbaring 19. Als we mogen zien in wie we hebben geloofd, verwachten wij Hem? Zien wij reikhalzend uit naar die dag? Hij is het die u ook vanavond wordt aangewezen en aangeprezen. Er is niet een andere Heiland. Er is geen hoop en verwachting buiten Hem, Jezus Christus, de Zoon van de levende God, Hij die zalig kan maken, Hij die zalig wil maken, Hij die het verlorene zoekt, Hij die gebrokenen van harte heelt. Hij is het, Hij alleen. En dan weet ik dat er zoveel is dat je kan aanvechten. Laten we dan, net zoals in onze tekst, van onszelf afwijzen en op Hem zien, op Hem wijzen, want die zaligheid, gemeente, ligt niet in u of in mij, maar in Hem alleen. En in Hem ligt het vast. Als die dag komt, dan zal dat beeld van die heerlijke zaligmaker, die komt op de wolken van de hemel, voor eeuwig op het netvlies staan van alle mensen. Dan zal dat een eeuwige aanklacht zijn voor de mensen die Hem hebben afgewezen, die niet in Hem hebben willen geloven, die niet voor Hem hebben willen buigen, die zullen eeuwig die woorden hebben, had ik maar, had ik maar. Maar het zal ook een heerlijk beeld zijn op het netvlies van hen die Hem hebben leren lief krijgen, die Hem hebben leren dienen, die niet zonder Hem kunnen leven en die nu met verwachting uitzien naar zijn komst. En dat is wat Guido de Bray zo prachtig zei in de laatste woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij die van stad tot stad moest vluchten, maar zijn verwachting had van deze God en sprak: Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Here. Amen. Zingen wij nu in antwoord op de verkondiging uit Psalm 48, de versen 1 en 6. Psalm 48, vers 1 en 6. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u de God bent die uw woord waar maakt. Dat u doet wat u belooft. En dat u die verwachting geeft in onze harten. Wij die van onszelf geen enkele verwachting meer kunnen hebben. En ook zo teleurgesteld kunnen raken in elkaar. Wij mogen onze verwachting op u stellen, onze hoop op u stellen. Van u is alle verwachting, Heere, geef dat wij zo die vreugde en die blijdschap waarover wij lazen, mogen meedragen uw huis uit, de week in, de week door. En dat die blijdschap, die verheuging die aanstaande is nu al, mag schitteren in ons leven, de toon mag zetten in het leven van alle dag. Heere, dan bidden wij voor hen die alle moed en alle verwachting verloren hebben, die geen licht meer zien. We bidden voor hen die in rouw zijn, die eenzaam zijn, van wie het vertrouwen is geschaad. Heere, wij bidden voor hen die in verwarring leven en geen uitkomst meer zien. En dat zijn mensen dichtbij en ook ver weg. Heere, ontferm u. Wees met hen die een moeilijke weg gaan. Die menselijke wijs gesproken geen verwachting en geen uitzien meer hebben. Schenk de verwachting uit dit tekstwoord in hun hart. En mogen wij ook zo als gemeente uitzien, rijkhalsend uitzien naar uw komst. Mogen wij een adventsgemeente zijn. Verlangend naar die dag dat we u mogen zien, in wie we hebben geloofd, op wie we ons vertrouwen hebben gesteld, tot wie we de toevlucht hebben genomen. En Heere, we belijden u dat we ons in deze wereld, in het hier en nu, zo thuis kunnen voelen. En dat die verwachting waarover we hebben gelezen, zo op de achtergrond kan raken. Vergeef het ons. En wek die verwachting opnieuw of het voor het eerst in onze hart. Wij bidden nu voor de gemeente en ieder van jong tot oud, voor hen die ernstig ziek zijn. Zo dragen we, broeder Frans, stralen aan u op die ernstig ziek is. Ontferm u over hem. Mag hij ook juist in deze omstandigheden dat licht ontvangen in zijn hart, zicht hebben op u, zich gedragen weten in uw handen. Wees met de jongens en meisjes, met de vaders en moeders, de ouderen. Bouw en vermeerder uw kerk in ons midden. Ga met ons als we de week weer ingaan, ons dagelijks werk opnemen. En als we dat niet hebben, wil ook dan met ons zijn. Geef dat wij niet alleen een zegen ontvangen, maar ook tot een zegen zullen zijn. In de week die begonnen is, voor de mensen om ons heen. Dat wij iets van die verwachting mogen uitstralen en mogen getuigen van de hoop die in ons is. Vergeef al het zondige van deze dag en deze dienst. Breng ons opnieuw in uw huis, op de zondag die komt. Hoor ons en verhoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 70, de versen 1 en 3 en het ging me er vooral om waar we dan de dienst mee besluiten. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. En er is voorafgaand of tijdens de collecte de psalmzang gelegenheid om uw gaven te geven. Voor de bekende doeleinden. Psalm 70, vers 1 en 3. Thank you. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.